Oké.
Okay.
Okay. Nou, welkom. Jelle avond. We gaan het vanavond hebben over de profetische hoogtepunten. En ook dit is een soort inleiding. Met de bedoeling om een aantal basisbegrippen uit elkaar te halen. Voordat we zometeen systematisch bepaalde onderwerpen over de toekomst gaan bespreken. Dus de eerste keer, als ik me goed herinner, heb ik gesproken over wat is profetie. En vorige keer over Israël en de gemeente en de volken. Nu dan een aantal thema's en die komen al wat dichter in de buurt van het toekomstbeeld dan de vorige keer. En als je naar de teksten kijkt, op de kopjes, dan gaat het over de opstanding, over de wederkomst, het vrederijk, over oordeel, over onze toekomst met Christus en onze hoop. En de bedoeling is eigenlijk vooral om aan te geven, duidelijk te maken dat de Bijbel allerlei nuances aanbrengt. En dat het wel heel makkelijk is om te zeggen van oké, de Heer Jezus komt één keer terug om te oordelen de levende en de doden en that's it. Dus zoals het in de 12 artikelen staat. Want dan zouden dus al deze teksten die we vanavond de revue laten passeren, zouden allemaal op datzelfde moment moeten slaan. Maar zelf denk ik dat niet. Ik denk niet dat de Bijbel daar aanleiding voor geeft. Ik denk dat de Bijbel toch wat verschillende fasen in de wederkomst en over de toekomst onderscheidt. Dus vandaar dat we daar als inleidende avond maar eens over gaan nadenken. Nou, allereerst staat er dan de opstanding. Er staan 5 teksten over de opstanding. En eigenlijk wat er heel veel van deze teksten de boodschap is dat er niet één opstanding is, maar dat er een opstanding is met verschillende karakters, verschillende kenmerken, verschillende fasen, verschillende, tijdsperioden die er omheen zitten en ook verschillende doelgroepen. Nou, dat zal ik proberen om ook vanavond duidelijk te maken. Dus als we naar de eerste tekst gaan, daar, dat is Filippenzen 3. Vers 11 en 12. Ik bedoel vers 10 en vers 11. Dat is een foutje in het stencil. Vers 10 en 11. Daar zegt Paulus: om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Nou, dat is een hele bekende tekst. Lees er vaak overheen wat ermee bedoeld wordt. Maar dan is de vraag natuurlijk, wat wordt ermee bedoeld? Wat bedoelt Paulus ermee als hij zegt om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden? Kijk, als je de 12 artikelen hierop loslaat, hè, dat de Heer Jezus wederkomt om te oordelen de levende en de doden, dan, en iedereen wordt levend, ja, dan is het een beetje onbegrijpelijk. Want wat er ook gebeurt, dan zou dat betekenen dat, is een vogeltje daarachter.
Ja.
Dan zou dat betekenen dat iedereen toch op hetzelfde moment weer levend wordt, en namelijk in de toekomst. En dat Paulus, die zegt van om te komen tot de opstanding uit de doden. Ja, Paulus, snap je dat dan niet? Dat gaat met iedereen gebeuren. Daar hoef je helemaal niet druk over te maken. Dat staat er dus niet. Want dan hoeft Paulus dat niet uit te leggen of te zeggen dat hij er naar streeft om te komen tot de opstanding uit de doden. Nou, wat is de opstanding uit de doden? Dat komt wel vaker voor in de Bijbel. De uitdrukking.
Dit gaat niet over de doden.
Laten we eens naar Marcus 9 gaan. Marcus 9, vers 9. En terwijl zij van de berg afdaalden, dat zijn de discipelen die met de Heer Jezus van de berg komen, gebood hij hun dat ze niemand zouden vertellen wat ze hadden gezien, voordat de Zoon des Mensen uit de doden was opgestaan. Vers 10. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was, uit de doden opstaan. Dus jullie zijn een goed gezelschap, de discipelen snapt het ook niet.
Tussen de doden uit.
Juist, de opstanding uit de dood vind je in het Oude Testament. Maar de opstanding uit de doden, dat wil zeggen dat sommige doden blijven liggen en sommige doden tussen die andere doden uit nieuw leven krijgen en opstaan. Zoals met de Heer Jezus, die is opgestaan uit de doden, staat hier. Dat zegt de Heer Jezus van zichzelf. Dat wil dus zeggen, hij is ook opgestaan uit de dood, maar ook uit de doden. Dus toen de Heer Jezus opstond, volgens het Matthäus-evangelie, was er een aardbeving en zijn er nog anderen uit hun graven gekomen. En die zijn aan velen verschenen. Maar de merendeel van de doden bleef gewoon dood. En de Heer Jezus werd levend. Dat is de opstanding uit de doden. En dat is wat Paulus zegt. Dat er dus een opstanding is van de doden. Dat alle doden nog op zullen staan. Ik kom er zo meteen op. Maar er is ook een eerste fase van de opstanding. Dat er een groep opstaat uit de dood. En de rest van de doden blijven liggen. En Paulus zegt, ik span mij in om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Dus hij wilde bij die eerste opstanding horen. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat betekent dus, als zo'n tekst zegt dat er dus verschillende fasen in de opstanding zijn straks, dat je ook in je toekomstbeeld moet kijken, hoe gaat dat in elkaar passen? Wat zit wanneer? Nou, dat is natuurlijk nog weer een ander verhaal. Waar het nu vanavond om gaat, is vooral om de verschillende aspecten te benoemen en te laten zien dat de Bijbel daar heel precies, maar ook heel genuanceerd over spreekt. Volgende tekst.
Ja? Maar waar maak je nou uit dit stukje op dat het over twee gaat? Wat mis ik nou?
Nou, hier staat, strikt genomen staat hier niet dat het over twee gaat, maar hier staat dat het over een opstanding gaat, waarbij een deel van de mensen, van de lijken, niet worden opgewekt.
Uit de doden.
Juist.
Ja, tussen
de... En het volgende, de volgende tekst, Johannes 5, die maakt wel wat onderscheid. Johannes 5, vers 28 en 29. Daar zegt de Heer Jezus, verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen opstaan. Zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Deze tekst gaat over meer dan alleen maar te zeggen van als je opstaat op hetzelfde moment, heb je een verschillende bestemming. De tekst zegt, er zijn twee opstandingen. Er is een opstanding van het leven, die gekenmerkt wordt door leven, en er is een opstanding die gekenmerkt wordt door dood, door oordeel. En de gelovigen, die maken deel uit van de opstanding ten leven. De ongelovigen maken deel uit van de opstanding van het oordeel. Nou, deze opstandingen vind je ook op andere plaatsen terug in de Bijbel. Waar je dus ook de tijdvolgorde er beter in vindt. Openbaring 20.
Hebben die? Ja. Hij zit hier over de opstanding van het leven en van het oordeel.
Ja.
Maar hij heeft het over één opstanding hier.
Twee opstandingen.
Zijn dat twee verschillende momenten?
De Heer Jezus die heeft het over de opstanding van het leven en de opstanding van het oordeel. Strikt genomen kan je daar nog niet uit afleiden of dat op hetzelfde moment plaatsvindt of op een ander moment. Maar nu komen we in Openbaring 20 en dan worden ze qua tijd uit elkaar gehaald. Dus als je die teksten naast elkaar zet, dan krijg je heel sterk het beeld dat de opstanding uit verschillende fasen bestaat. En dat we dat dus goed moeten onderscheiden.
Dus Openbaring 20.
Openbaring 20. Er staat in vers 4, en ik zag tronen en zij gingen erop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus om het woord van God onthoofd waren en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden. En dan staat er, en ze werden levend en regeerden met Christus 1000 jaren. En dan staat er in vers 5, de overigen van de doden werden niet levend voordat de 1000 jaren waren voleindigd. Dus even los ervan van wie die groep is die in vers 4 genoemd wordt, zitten 1000 jaar tussen, minstens. Dus voor de ene groep, de opstanding ten leven, dat vindt allemaal plaats voor dat vrederijk, dat 1000-jarig rijk. En die tweede groep, na het 1000-jarig rijk. Dan staat er, als je het nog niet weet, dan staat het dan niet begrijpt, dan staat er dat er nog bij, in vers 5, aan het eind van vers 5, dit is de eerste opstanding, dat gaat over die opstanding voor het vrederijk. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Want die tweede opstanding is de opstanding van het oordeel. De eerste opstanding is de opstanding van het leven.
En als je dan... Ik dacht, omdat het achter die zin staat van de andere doden kwam, dat de eerste opstanding was. Dus dat het daarop sloeg, maar het slaat op het stuk daarvoor.
Ja. Vers 4. En als je dan naar vers 12 kijkt, daar komen de doden voor de troon te staan. En die worden in die zin ook opgewekt, maar eigenlijk blijven ze doden. En dat komt, als je naar Johannes 5 nog een keer terug, daar hebben we nu geen tijd voor, dat daar het woord doden in dubbele betekenis gebruikt wordt. Daar wordt gesproken in Johannes 5 over geestelijke dood en lichamelijke dood. De Heer Jezus is gekomen om mensen geestelijk leven te geven uit een geestelijke dood, en straks zal hij ze een lichamelijk leven, nieuw leven geven uit een lichamelijke dood. Maar diegenen die straks bij die opstanding ten oordeel zullen zijn, die zullen weliswaar hun lichaam terugkrijgen, maar die blijven geestelijk dood, want ze kennen de Heer Jezus Christus niet als hun verlosser. En daarom staat er dan bij de Openbaring 20 vers 11 en 12 voor die grote witte troon: en ik zag de doden, de grote en de kleine, voor de troon staan. En dan worden de boeken geopend. En al die doden worden geoordeeld naar hun werken. Die grote witte troon is de troon van oordeel. Die wordt voorafgegaan door de opstanding van oordeel. En iedereen die voor die grote witte troon verschijnt, zal worden geoordeeld. Want iedereen die een levensrelatie met Christus heeft, die is al lang en breed opgewekt voor die tijd.
Dus die komen niet,
die komen dus niet voor die grote witte troon. Dat is wat de Bijbel hierover zegt.
En dan wordt er gezegd, ieder naar zijn werken. Maar dat betekent niet dat jouw werken dus ervoor kunnen zorgen dat je het nog wat beter krijgt na dat oordeel.
Er staat, de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was naar hun werken. En dat is wat de Heer Jezus, ook in Johannes wordt het gezegd, van dat ze zeggen van, zegt u er nou eens wat van? En dan zegt de Heer Jezus, het hoeft helemaal niet, want hun werken zullen hun veroordelen. Elk mens is een zondaar, en zonder verlossing hoef je in feite helemaal geen bewijs te hebben. God zegt, kijk gewoon naar je leven, kijk naar mijn maatstaven. En daarop word je geoordeeld. Je wordt niet geoordeeld op wat je niet gedaan hebt, maar op wat je wel gedaan hebt.
Maar dat geldt alleen voor de niet-gelovigen.
Ja. Voor de niet-gelovigen. Ja. Het oordeel gaan we zo meteen bespreken. We komen hierop terug. Want wij komen ook voor de troon van God, maar een heel andere troon. Ook dat wordt weer onderscheiden in de Bijbel. Om het stukje af te maken gaan we nog naar 1 Korinthe 15. Aan het eind van vers 22, daar staat dat allen in Christus levend gemaakt zullen worden. Dus de opstanding zal zich uitstrekken tot iedereen. Maar, zegt Paulus daarachter dan, daar is een bepaalde orde, een bepaalde volgorde. En die volgorde eerst is Christus als eersteling, vers 23, dus eerst de opstanding van Christus, 2000 jaar geleden. Daarna die van Christus zijn, dat zijn dus alle gelovigen, wanneer bij zijn komst, bij zijn wederkomst, dan is het einde, dan is dat vrederijk, als hij moet regeren, vers 25, om al zijn vijanden onder de voeten te leggen. En uiteindelijk in vers 26, als laatste vijand, wordt de dood teniet gedaan. Dan zijn we voor de grote witte troon beland. En dan worden dus de ongelovigen levend gemaakt in de opstanding ten orde. Dus als je die teksten naast elkaar legt, dan denk ik dat de Bijbel vrij duidelijk aangeeft dat er twee opstandingen zijn. Een eerste opstanding met verschillende fasen, verschillende groepen. De Heer Jezus als eersteling. Wij, die bij de gemeente behoren. Waarschijnlijk ook nog een aantal, volgens Openbaring 20, gelovigen, die in Openbaring 20 genoemd worden, die in de grote verdrukking omkomen. Maar allen die bij Christus horen, die hebben deel aan de eerste opstanding, de opstanding ten leven. Daartussen zit dan de Christusregering daarna. En vervolgens komt dan de opstanding ten oordeel. Niet om nog weer leven te ontvangen, maar om de eeuwige dood te ondergaan als je verschijnt voor de troon van God.
En waar zou je wat plaatsen als het volk van Israël van voor Christus komt? Voor Christus geboorte, zeg maar.
Ik denk dat die allemaal bij de eerste opstanding horen. Want als je het boek Openbaring kijkt, daar vind je datzelfde spanningsveld van waar zit de gemeente, waar zit Israël. Eigenlijk zijn zij op grond van hetzelfde geloof als wij gered. Dat zegt Romeinen, Romeinen 3. Van wij worden gered op grond van het terugzien naar het offer van Christus. Maar al die mensen in het Oude Testament, die zijn op grond van hetzelfde offer gered, alleen in het vooruitzien, want Christus was nog niet gekomen. Maar iedereen in het Oude en het Nieuwe Testament heeft het leven van Christus nodig. Ook de Oud-Testamentische gelovige is wedergeboren.
Wat zeg je ook?
De Oud-Testamentische gelovige is wedergeboren.
Is wedergeboren.
En dat zie je, want als Nicodemus bij de Heer Jezus komt, en dan gaat de Heer Jezus uitleggen over opnieuw geboren worden, dus het leven van God ontvangen, dan zegt hij, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? En dan staat gewoon in Ezechiël 36. In het Oude Testament staat dat je het leven van God nodig hebt. Ook de Oud-Testamentische gelovige heeft het leven van God ontvangen, is het nieuwe leven, op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Maar hun positie voor God is denk ik anders van Israël en van ons in de tijd van de gemeente. Onze toekomst is ook anders. Maar sommige dingen delen we. Het geloof delen we en die wedergeboorte delen we. De werking van de Heilige Geest delen we. Het geloof delen we. We delen heel veel dingen met de Oud-Testamentische gelovigen. We delen ook een heleboel dingen niet. De inwoning van de Heilige Geest is denk ik voorbehouden aan gelovigen in de tijd van de gemeente. Niet in de tijd van Israël. Althans, dat vind ik niet in de Bijbel terug. Dus er zijn wel verschillen. Maar op dit vlak tussen oordeel en leven is er eigenlijk geen verschil.
Maar voor de mensen nadat de Heer Jezus is gekomen die hem afwijzen, is er dus wel een heel groot verschil.
Nou, voor alle mensen die de Heer Jezus afwijzen, wacht de opstanding ten oordeel.
Ja.
Alleen God zal oordelen naar de werken. Die zal daar rekening mee houden naar het licht wat mensen gehad hebben.
Oké, okay. Betekent het dat?
Nee, dat staat op andere plekken.
Oh.
Zij die zonder wet verloren gezondigd hebben, gaan zonder wet verloren. En zij die onder de wet gezondigd hebben, Romeinen 2, gaan onder de wet verloren. Dus er is wel verschil.
Dus maar voordat de Heer Jezus kwam, waren er natuurlijk ook mensen die heel serieus met het geloof bezig waren. En mensen die er niet serieus mee bezig waren, of alleen maar op een wettische manier. Dus is daar ook onderscheid in?
Nou ja, daar geldt hetzelfde onderscheid als tussen christenen die serieus met dingen bezig zijn en die niet meer serieus met dingen bezig zijn. Het gaat uiteindelijk, ben je wedergeboren of niet? En als je wedergeboren bent, heb je het leven uit God.
Ja.
En hoor je bij de levensvorst. En kom je in de opstanding te leven. De vraag is dan, als je opgestaan bent, waar ga je naartoe? Waar ben je in de eeuwigheid? Dat kan verschillend zijn. Maar je maakt deel uit van de opstanding ten leven. Dus de opstanding voor het vrederijk.
Ja, want in Romeinen 11 geloof ik staat ook dat ze dan de heel Israël tot erkenning van Jezus komen. Dus inderdaad zouden ze dan bij die eerste opstanding horen.
Ja, maar die tekst gaan we nog bespreken wat die precies betekent.
Okay.
Want heel Israël, dat wil dat zeggen elke Israëliet. Maar gewoon in aantal, dat er echt geen enkele Israëliet is die verloren zal gaan. Of betekent dat heel Israël, van groot naar klein, van dik naar dun, Als dat als het ware het Israël van God daarin gezien wordt. Dat is nog wel een lastige. Want er zijn in het Oude Testament wordt er steeds gezegd, een rest, een overblijfsel zal zich bekeren. Maar er is ook een afvallig deel van Israël. Net als in de gemeente ook een trouw deel is, maar ook een afvallig deel. Die vraag die je stelde over dat de bruid van de vrouw van het land, het Nieuwe Jeruzalem, dat is het trouwe deel van de gemeente, denk ik. Maar je hebt ook een afvallig deel van de kerk, en dat is het grote Babylon, die hoer, Openbaring 17. Dus dat heb je natuurlijk altijd wat daar speelt. Dood versus leven. We dwalen wel een klein beetje af. Goed, we gaan eenzelfde soort onderscheid proberen te maken als het gaat om de wederkomst, dat tweede onderdeel. Dus allereerst maar eens 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Ik denk dat wat daar staat, dat het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus Christus om ons te halen. Dat is ook de context. Er staat in vers 16, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God, neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Heb je het weer? Dit gaat niet over alle doden. Nee, de doden in Christus. Het gaat dus over diegenen die ontslapen zijn in Christus. Dus gestorven gelovigen. Niet de gestorven ongelovigen, die blijven in het graf. Nee, de doden in Christus. En daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Wat hier staat, is dat als de Heer Jezus terugkomt, hij zal komen, en dat wij hem tegemoet zullen gaan. Hoe dat precies zal gaan, dat weten we niet.
Met een chaos zal dat worden.
Ja, er zal heel wat achterblijven, waar lege plekken vallen. Dat. Maar wij gaan hem tegemoet, en dan staat er, we zullen altijd bij de Heer zijn. Dus de tekst die lijkt te suggereren dat wij met de Heer Jezus naar de hemel gaan. Dus niet dat de Heer Jezus naar de aarde komt, maar dat wij met de Heer Jezus naar de hemel gaan, omdat hij komt om ons op te halen. Johannes 14, staat niet op het lijstje, maar precies hetzelfde. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, en ik zal komen en u tot mij nemen. Ik kom jullie ophalen, zegt de Heer Jezus daar. En dus hetzelfde idee, dat hij heen gaat om ons plaats te bereiden. Hij komt weer en zal u tot mij nemen, opdat u zult zijn waar ik ben. Dus het beeld is dat hij komt om bepaalde mensen op te halen, om mee te gaan naar de hemel. En wie zijn dat dan? Dat zijn de gelovigen. Zowel de levende gelovigen als de al gestorven gelovigen. Want dat is het moment van de eerste opstanding. Een van de fasen van de eerste opstanding. Als het ware de tweede groep die opstaat. De eerste groep bij de eerste opstanding is de Heer Jezus Christus. En de tweede groep, dat zijn dan de gestorven gelovigen. Zowel de oud-testamentische gelovigen, denk ik, als de nieuw-testamentische gelovigen.
Ook in Israël.
Ja, en die gaan dan met hem mee naar de hemel.
Dus die zijn daar dan?
Die zijn er nog niet, nee. Dat denkt iedereen. Iedereen denkt dat als je sterft, dat je naar de hemel gaat. En als je niet gelovig bent, dat je naar de hel gaat. Maar de mensen zijn nog niet in de hemel. Er is één mens in de hemel, die Heer Jezus Christus, de rest nog niet. En de hel is nog leeg. Daar gaan we het nog een andere keer over hebben. Er zit nog niemand in de hel.
Maar? Hoe zit het dan met dat paradijs?
Dat paradijs?
Nou, wat de Heer Jezus zegt.
Heer, er zult geen
mensen in het paradijs zijn.
Ja. Maar, wat is er mee?
Nou ja, kijk.
Het is geen hemel.
Ik heb altijd geleerd, je zit in een soort voorportaal. Als je sterft. Of in de Hades, of in het paradijs. Tot die opstanding. En dat we naar de Heer Jezus toe gaan. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen, heb ik wel eens gehoord, die zeggen nee. Totdat de Heer Jezus terugkomt, zit je in een soort dodenslaap. Ja. Dus je bent nergens.
Zielenslaap.
Zielenslaap of zo. Ja.
Ik had deze nog op het lijstje willen zetten, maar dat waren we niet uitgekomen. Dus die wil ik even parkeren voor een volgende keer.
Volgende keer.
Van hoe dat nou gaat met als je sterft en wie waar zit. In ieder geval, het is niet zo dat omdat we niet naar de hemel gaan, dat we niet bij de Heer Jezus zouden kunnen zijn. Want Paulus zegt ook, heen te gaan en met Christus te zijn, is verreweg het beste. Ik verlang heen te gaan. We zullen dan met de Heer zijn.
Dus die troost is er zeker.
Dus die troost is er zeker. Alleen de vraag is, van, is het al de hemel of is dat ergens anders?
Ja, het is niet.
Maar goed, dat laten we dan, eigenlijk maakt dat ook niet uit. Als de Heer Jezus er is, dan ben je eigenlijk al waar je wil zijn. Goed, Handelingen 1, vers 11. Bekend gedeelte. Is vandaag nog gelezen.
Ja.
Zeggen de engelen: Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Wat zou dat nou betekenen? Dat die engelen zeggen: deze Jezus zal op dezelfde wijze weer terugkomen.
Het sluit vooral op de Olijfberg, dacht ik.
Ja, terugkeer in Jeruzalem.
Maar dat zou ik niet weten.
Als jullie kijken naar vers 9, wat valt je dan op? En terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen, terwijl ze toekeken en een wolk ontrok hem aan hun ogen.
Dus hij komt op de wolken dat je hem ziet.
Hij komt op de wolken, staat in Matteüs 24. Maar die wolk is wel heel kenmerkend voor de Heer Jezus Christus. We lezen er een beetje overheen. Want zelf denk ik dat deze wolk niet zomaar een wolk is, maar de wolk van de heerlijkheid van God. De wolkkolom in het Oude Testament die in de tempel was, als zichtbaar, hè, zie je de internetsite. Die wolkkolom die in de tempel was, al die jaren dat de tempeldienst in orde was, die in Ezechiël zich schoorvoetend terugtrekt. Ezechiël 9, 10 en 11. Die wolk die dan als het ware zich terugtrekt naar de Olijfberg. En dan de heerlijkheid van God die vanaf de Olijfberg zich terugtrekt in de hemel. Die heerlijkheid van God, die wolk, wanneer verschijnt die weer?
Als
voor de eerst.
Als het terugkomt.
Nee, eerder.
Bij de opvaring.
Nee, nog eerder. Is al een keer verschenen. Een paar keer verschenen. Lucas 2. De herdertjes in hun velden. En er staat: en de heerlijkheid van God omstraalde hen. Dat is die heerlijkheid. Dat is die wolkkolom van de heerlijkheid van God. De verheerlijking op de berg. Dan staat er dat er een stem komt uit de wolk. En dat die wolk als het ware dat hele gebeuren dan verduistert. Dat de Heer Jezus in de wolk is, zelf denkt dat het ook weer diezelfde wolkkolom is. Die heerlijkheid van God, die aanwezigheid van God. Dat God zegt: dit is mijn koning en mijn heerlijkheid verbind ik met hem. En zelf denkt dat de wolk die verschijnt als de Heer Jezus naar de hemel gaat, niet zomaar een wolk is. Maar ook weer deze wolkkolom als een beeld van de aanwezigheid, de heerlijkheid van God. Dus als er staat, hij komt met de wolken van de hemel, dan zou het heel goed kunnen zijn dat het ook daar weer betekent dat het niet zomaar een wolk is, maar de heerlijkheid van God, gekenmerkt, gesymboliseerd door de wolk, die zal verschijnen. Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Op dezelfde wijze, nou waar waren de discipelen? Die waren daar op de Olijfberg en de Heer Jezus verdween langzaam in de lucht. Ik denk zelf dat het betekent dat op dezelfde wijze de Heer Jezus zal terugkomen. Dat hij als het ware langzaam vanuit de hemel, of snel vanuit de hemel, weer zal terugkomen. En dan op de Olijfberg zal verschijnen. Waar staat dat in de Bijbel? Volgende tekst in het lijstje, Zacharia 14. Zacharia 14, vers 3 en 4. Zacharia 14, vers 3 en 4. staat er, dan zal de Heere uittrekken om tegen de volken te strijden als Jeruzalem van alle kanten belegerd wordt. Zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg, zoals God streed voor zijn volk ten tijde van de uittocht bijvoorbeeld uit Egypte. Dan staat er in vers 4, zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan zal de Olijfberg middendoor splijten. Het boeiende is dat hier geschreven wordt over het ingrijpen van de Heere God zelf. Maar hoe verschijnt God aan zijn volk? God verschijnt aan zijn volk in de persoon van Jezus Christus. Dat staat 2 hoofdstukken eerder, Zacharia 12 vers 10. Als de Heere Jezus komt, dan staat er, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. En dat moet je je voorstellen, als Israël in de nood zit en als God ingrijpt en God zelf voor zijn volk verschijnt, dan zal men God in de ogen kijken en ontdekken dat deze God die verschijnt dezelfde is als Jezus van Nazareth, die het volk Israël lang geleden aan het kruis heeft gespijkerd. En dat is de rouwklacht van Zacharia 12. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen zich plotseling realiseren dat God die komt, de Heere die komt, dezelfde is als Jezus van Nazareth. Als hij komt op de Olijfberg, als de Heere ingrijpt, is dat in de persoon van Jezus Christus. Nou, zelf denk ik dat deze wederkomst, deze komst van Christus, een totaal andere is dan die komst van Christus uit 1 Thessalonicenzen 4. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt gezegd, we zullen hem tegemoet gaan en dan zullen we met Christus zijn, met hem zijn. Gaan als het ware mee. De Heer Jezus, of die op aarde komt, is maar de vraag. Maar hier staat letterlijk, hij komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dus hier staat dat de Heer Jezus letterlijk op de aarde afdaalt en zich mengt in het krijgsgewoel en een einde maakt aan de strijd om Jeruzalem. Zelf denk ik dus dat dit een andere wederkomst is, een andere fase van de wederkomst dan die eerste. Nou kan je, als je toch bezig bent, nog verder gaan, dan kom je in Openbaring 19.
Even pauze. Ja. Puntje 2 en 3, daar bedoel je dan eigenlijk wel hetzelfde mee.
Ja, dus, ja. Ik denk dat het hetzelfde is. Ja. Ja. Openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zit heet getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En het is dan het woord van God. En dan staat er in vers 15... En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de natie slaat. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toren van God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de Koningen en Heer van de Heren. Dit is de verschijning van de Heer Jezus als hij komt om in te grijpen. Het is de vraag of dit exact dezelfde wederkomst is als in Zacharia 14. Of misschien nog weer een ander moment daarvan. Dat laten we maar even rusten. Maar het heeft hier te maken met de openbare, zichtbare komst van Christus. In dit geval voor de volken. Dus niet de komst voor Israël, maar de komst voor de volken. Wat nagenoeg op hetzelfde moment plaatsvindt als Zacharia 14. Dat is een ander aspect als het ware wat hier staat.
Zou het dezelfde terugkomst kunnen zijn?
Het is de wederkomst, de zichtbare wederkomst, ja, van de Heer Jezus. Maar er zijn uitleggers die zeggen van dit gaat over het ingrijpen in de slag bij Armageddon. En het andere gaat in zijn ingrijpen in de strijd om Jeruzalem. En er zijn verschillende oorlogen in de eindtijd die op iets andere plaatsen plaatsvinden. Maar dan is het heel kort naar elkaar. En je kan het voor het gemak gewoon op één hoop gooien. Matthäus 24.
Wij zijn dan online bij de Heer, daar krijgen wij dus niks meer van mee.
Nou ja, wij, ik zou vertellen, we krijgen er wel wat van mee, want we gaan mee.
Want?
In Openbaring 19, daar staat.
Uit zijn mond.
Vers 14. En de legers die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. Ja. Dus er gaat een heel leger mee. En dan denk je, wie zijn dat? Nou, het enige kenmerk wat van het leger gegeven wordt, is dat ze bekleed zijn met wit, rein, fijn linnen. Komt nog maar één andere keer voor in de Bijbel. En staat er vlak boven. Dat staat in vers 8. En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Het gaat over de bruid van het lam. Dus het gaat over ons. Dus als de Heer Jezus verschijnt om de aarde te oordelen, dan gaan wij met hem mee. Vanuit de hemel. Want toen waren we al in de hemel. Dan zijn we al in de hemel. We komen als het ware dan met hem terug om met hem de overwinnende strijd te voeren om de heerschappij van deze aarde. Het staat ook in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader. In heiligheid heb ik weer dat blinkend rein fijn linnen. Voor onze God en Vader. Bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Met al zijn heiligen. En de enige die als heiligen worden aangeduid in de Bijbel, dat zijn gelovigen. En wij zijn geheiligd.
Thessalonicenzen 3 vers
13. 13. In een andere plaats staat het ook nog. Goed, ook weer een detail.
Ja, okay. Maar wel een belangrijke.
Het zijn allemaal puzzelstukjes. Matthäus 24 vers 27 is ook zo'n tekst die gaat over de wederkomst. Want als de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Vers 30 kan je nog toevoegen. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Dus de wederkomst van de Heer Jezus Christus, die kent een eerste fase, net als de eerste opstanding verschillende fasen kent, dat hij komt als het ware in het verborgene om ons te halen, om ons mee te nemen. Maar die wederkomst kent ook een openbare fase, dat iedereen het zal zien, dat hij zichtbaar zal zijn, dat het niet te missen valt, dat het als de bliksem is die van oost naar west gaat en iedereen als het ware weet, dit is God zelf die ingrijpt.
Is dat de dag des Heren?
Dat is de dag des Heren. Maar de dag des Heren is een periode. Die begint eigenlijk. Je zou kunnen zeggen dat de dag des Heren begint met de opname van de gemeente. Want dan begint de oordeelstijd van de aarde. Minstens 7 jaar. En die oordelen worden ook al de dag des Heren genoemd. Maar ook dat is zo'n uitdrukking in het Oude Testament die heel veel. Hij is er mee eens. Die
ja,
hij wil een maatje.
Ja. Goed. Nou, dat is de wederkomst.
Ja.
Dus eigenlijk daar weer dezelfde onderscheidingen. Dat je moet oppassen om alles snel op één hoop te gooien. Dat er heel duidelijk verschillende kenschetsen worden gegeven. En dan blijft natuurlijk de vraag van hoe past dat in elkaar? En daar heb ik een bepaald beeld van. Maar er zijn ook anderen die er een ander beeld van hebben. Maar hoe dat ook zij, je zult altijd de verschillende aspecten die hierin staan, de verschillende bouwstenen, op een goede manier met elkaar in verband moeten brengen. En ja, aangezien het profetie is, heeft niemand de waarheid in pacht. Dus misschien dat we allemaal een beetje verrast zullen zijn, dat dingen toch anders lopen dan anders. Maar dat er verschillende fasen in de wederkomst zijn, en verschillende opstanden, dat leert de Bijbel volgens mij klip en klaar. Daar kun je niet omheen.
Ja, er stond ook ergens van mensen van het licht en mensen van de duisternis. Waar je ook die twee fases in.
De opstanding.
Dat het was daar maar zo niet u. Waar je ook in kan zien van dat er twee wederkomsten zijn. Was dat ook niet ergens hier in Matthäus?
Ik weet niet precies wat je bedoelt. Ik ga nadenken of ik dat opkom. Oké, 3. Het Rijk van Vrede. We komen nu bij een moeilijk onderwerp. Als ik hierboven gezet zou hebben een 1000 jaar vrederijk, dan ik weet niet of jullie dat zouden zijn, dan zou menig christen meteen tegen het plafond zitten. Ik denk een 1000 jaar rijk, wat is dat dan? En noem maar op. Dat 1000 jaar rijk, dat wordt genoemd in Openbaring 20. Dat de Heer Jezus regeert de 1000 jaren. En dan wordt er wel eens gezegd van ja, dat vind je alleen maar in Openbaring 20. He, dat, en dat snappen we niet zo goed. Maar eigenlijk het enige wat Openbaring 20 doet, is een andere naam geven aan de regering van Christus. En die regering van Christus, die wordt op heel veel plaatsen in de Bijbel al besproken. Op de eerste avond hebben we Efeze 1 vers 10 al besproken, dat het grote plan van God is om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd samen te brengen. Onder één mens. En die mens is Jezus Christus. Dat is het plan van God. En dat zal gebeuren in een rijk, tijdens een rijk dat de Heer Jezus zal regeren en inderdaad namens God zal regeren en het rijk van gerechtigheid en vrede op aarde zal zijn, zal bestaan. Nou, een heleboel teksten gaan erover, vooral veel in het Oude Testament. En eigenlijk wat Openbaring 20 eraan toevoegt, is alleen maar zeggen van hoe zit het dan met de opstandingen rondom dat rijk van vrede en hoe lang zal dat zijn? Maar eigenlijk hebben we het liever over het vrederijk dan over het duizendjarige rijk. Het gaat erom dat er straks een moment komt voor deze aarde dat de Heer Jezus Christus over de aarde zal regeren. Nou, waar staat dat dan? Laten we eens een aantal gedeelten bespreken, heel kort, want ook dat is weer een studie op zich. Jesaja 9, vers 5 en 6, die kennen we uit je hoofd. Staat daar? Jesaja 9, vers 5. Kind is ons geboren, zoon ons gegeven, en we zullen noemen, wonderbare raadsman, eeuwige vader, sterke God, vredevorst. En vers 6 gaat dan verder en dan stopt de kersttekst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid.
Juist. Er wordt gesproken over dat de Messias komt om koning te zijn. En niet zomaar koning, maar zal zitten op de troon van David. We hebben die eerste avond, of de vorige keer, over die bergtoppen gehad. Dat de bergtop van de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus als het ware in elkaar geschoven zijn. En dat Jesaja het dus niet heeft over de tijd die daartussen zit. Maar het moment komt dat de Heer Jezus zal regeren. En zijn rijk zal stichten, zal grondvesten met recht en gerechtigheid. Dat is dat vrederijk. Waarbij je meteen moet bedenken dat het Oude Testament eigenlijk doet alsof dat vrederijk eeuwig is. Maar het begrip eeuwig in het Oude Testament heeft een heel andere betekenis dan het begrip eeuwig in het Nieuwe Testament. Omdat het Hebreeuwse begrip van eeuwig anders is. Het Oude Testament ziet eigenlijk niet verder dan het moment dat God of Christus regeert. Dat die troon in Jeruzalem wordt opgericht. Het Oude Testament ziet eigenlijk ook niet verder terug dan de schepping. Het Nieuwe Testament ziet verder terug dan de schepping. Die komt op de eeuwige raadsbesluiten van God. En het Nieuwe Testament ziet als het ware ook voorbij dat vrederijk. Wat er daarna nog weer zal gebeuren. In het Oude Testament wordt dat eigenlijk niet genoemd. Er wordt gezegd, er komt een tijdperk dat de Christus, de zoon van David, zal regeren vanuit Jeruzalem. Nou, ik stel voor dat we psalm 72 even overslaan. Dat is de koningspsalm. En dat is een psalm van Salomo, de enige psalm van Salomo die in de Bijbel staat. En Salomo is een prachtig beeld van de Heer Jezus, hoe hij straks over deze schepping zal regeren. Zoals de wijsheid van Salomo, als het ware de koningin van Sheba aantrok, zo wordt het ook in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus toegepast, dat meer dan Salomo hier is. Want de Heer Jezus is de ware vredevorst. En die hele psalm, psalm 72, is messiaans. Staat bij mij boven gebed voor de koning. Maar die hele psalm kan je toepassen op het vrederijk. Op het moment dat de Heer Jezus zal regeren. Maar laten we naar Jesaja 11 gaan. Hier kunnen we de rest van de avond trouwens mee vullen. Ook een hele vrederijk. Dus we moeten een klein beetje wat selecteren. Jesaja 11. Vers 4 bijvoorbeeld. Want hij zal de geringen, het gaat over de Messias. Dat is ook weer een kersttekst, vers 1. Dan gaat het weer moeiteloos door op de regering van de Messias. Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van de lippen de goddeloze doden. Dat is eigenlijk Openbaring 19 wat je hier leest. De roede van God, het treden van de wijnpersbak, dat hij met de adem van zijn mond, met het zwaard wat uit zijn mond, uit het mond van die rijder op het witte paard gaat, de aarde zal slaan. Hier wordt gesproken over de goddeloze die gedood wordt. Dat is enkelvoud. Dus veel uitleggers denken, het gaat hier niet zomaar over goddelozen, maar de goddeloze, de mens van goddeloosheid, de antichrist. Nou goed, laten we even rusten. En er staat er bijvoorbeeld in vers 9. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En als je dan ziet hoe dat zal zijn, die versen ervoor, die zeggen van de leeuw zal stro eten als het rund, een baby zal bij het hol van een adder spelen, en zal zijn hand naar een giftige slang uitrekken, en hij zal niet gebeten worden. Dus eigenlijk wat je ziet, is dat het paradijs weer wordt hersteld. Niet alleen de oorlog zal zijn einde kennen en alle onrecht, maar ook de schepping zelf zal terugkeren naar een niveau waarin alle vijandigheid en alle gevolgen van de zonde als het ware zijn teruggedraaid. En dat er nieuwe hoop is voor de wereld.
En dat is 1000 jaar rijk.
1000 jaar rijk. Om het
vrederijk. En wie zitten er dan op de aarde?
Daar gaan we het later over hebben.
Daar kan ik ook niet op maken.
Ja. Het later over hebben. Ik ga nu alleen maar aan toelichten dat er iets van een vrederijk is. En dat het dus ook iets is wat in de toekomstige plaatje een plek heeft.
Duurt dat werkelijk van 1000 jaar?
Zelf denk ik dat in het Nieuwe Testament, Openbaring 20, dat de openbaring die Johannes krijgt is dat vrederijk van Christus is niet eeuwig in tijd, de zin van de tijd, maar het is een bepaalde tijd. En daar komt ook een einde aan. En dan komt er weer wat nieuws. De herschepping van de hemel en de aarde. Maar dat is iets wat Openbaring 20 toevoegt. Dat vind je niet in het Oude Testament.
Maar moet je die 1000 jaar dan letterlijk?
Ik denk zelf dat er niet echt heel veel reden is om het niet letterlijk te nemen.
Nou ja, omdat de Heer Jezus zelf zei, ik kom spoedig, maar dat duurt ook al 2000 jaar.
Ja, maar daarmee kun je niet het begrip 1000 jaar loodslaan.
Oké, goed.
Ja.
Ik vraag het
maar. Ja, dat kan.
Nog één tekst, Handelingen 3, vers 20 en 21. En dan, dat is de grote verwarring die heel veel christenen hebben van ja, maar met de verwerping van de Messias is die hele droom van dat vrederijk eigenlijk weggegaan. De Heer Jezus kwam om koning te worden. Hij kwam om dat rijk van vrede te vestigen, maar zijn volk heeft hem aan het kruis gespijkerd. Handelingen 3, vers 20. Daar staat, laten we dan in vers 19 beginnen. Heb dan berouw en bekeert u, zegt Petrus, opdat uw zonden worden uitgewist. Dat zijn de zonden van Israëlieten. Paulus spreekt, zo Petrus spreekt tot Joden. Uw zonden worden uitgewist. Opdat de tijden van de verkwikking komen van het aangezicht van de Heer. Dat is het vrederijk. Dat die tijden van verkwikking, zie Malachi 4, als de zon van de gerechtigheid met genezing onder haar vleugels zal schijnen. En de verkwikking zal zijn als er jongelingen, ouder als jongelingen worden enzovoort. Die tijden van verkwikking die kunnen weer komen, zegt Petrus, als je bekeert. En dat gebeurt als hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus, zendt. Dus als Christus nog een keer terugkomt naar de aarde. Christus die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen. Waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Dus wat zegt Petrus eigenlijk? Van die belofte van dat vrederijk, die is niet vervallen nu jullie hem aan het kruis genageld hebben. Nee, het is het plan van God dat Christus na zijn kruisiging is gestorven, is opgestaan en naar de hemel is teruggekeerd en dat hij daar wacht tot God hem opnieuw zendt om die tijden van de herstelling van alle dingen aan te brengen. Dus eigenlijk wat Petrus hier uitlegt is dat er tussen die eerste bergtop van de eerste komst van de Messias en die tweede bergtop van het vrederijk een dal zit. en dat het niet God uit de hand gelopen is, maar dat het van meet af aan het plan van God is geweest. Dus dat die belofte van het vrederijk nog steeds staat. Dat staat hier eigenlijk in Handelingen 3. En hoe dat dan in elkaar valt, dat komt later. Zijn jullie nog, hebben we nog genoeg energie om nog een stukje verder te gaan?
Ja,
natuurlijk. Ja? Oké. Oordelen. Korinthe 5 vers 10. Hij die de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel. Zitten wij straks, staan wij straks voor die grote witte troon? Staan wij straks, hebben wij straks deel aan die opstanding ten oordeel?
Nee.
Nee. Daar staan wij niet. Want hij die de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel. Wij komen wel voor de troon van God te staan. 2 Korinthe 5 vers 10. Ik bespreek het heel kort. Daar komen we later nog op terug. Er staat dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven, het zij goed, het zij kwaad. Als wij voor de troon van God verschijnen, dan is dat als het ware om alle losse eindjes van ons leven aan elkaar te knopen. Als wij voor de Heer Jezus verschijnen, is dat niet om geoordeeld te worden, want we weten degene voor wie we verschijnen is onze Heiland, die zijn leven heeft gegeven om ons van de zonde en het oordeel te bevrijden. Als wij voor de troon van God verschijnen, dan is dat om als het ware terug te blikken op ons leven en dat de Heer Jezus zijn licht zal schijnen over ons leven en zal zeggen van hoe hij erin gestaan heeft. En alles wat er eventueel in ons leven gebeurd is, wat tussen ons en hem in zou kunnen staan, voor altijd uit de weg te ruimen. Dat is de openbaarmaking. Dan wordt je binnenste komt helemaal openbaar voor die rechterstoel van Christus. En het is niet alleen maar negatief. Het kan ook heel positief zijn. Als je dingen voor Christus gedaan hebt en niemand je ooit begrepen heeft, dat de Heer Jezus als het ware je hart zal proeven en zal zeggen van, joh, ik heb je gezien, je hebt het voor mij gedaan. Wel gedaan, jij trouwe slaaf. Dat is de openbaarmaking voor de rechterstoel van Christus. Die komt ook in Romeinen voor, een aantal andere plaatsen. Hij heeft eigenlijk helemaal niks met oordeel te maken. Het heeft mee te maken dat als het ware alle losse eindjes in je leven, in je relatie met de Heer, worden uitgepraat. En als je in de hemel verschijnt, dat je als het ware die hartsrelatie met hem tot in eeuwigheid zal kunnen genieten. Zonder dat er iets is wat ooit nog tussen ons en hem in zal staan. Matthäus 5, ja?
Dit is wel een stuk waar veel mensen bang voor zijn.
Ook veel mensen zijn er bang voor. Ja.
Ja.
Maar dat komt ook voor een deel door je toekomstvisie. Als je gelooft dat de Heer Jezus straks wederkomt om de leven en doden te oordelen, en dat pas als je voor de rechterstoel van Christus staat, het duidelijk zal worden of je bij de schapen of de bokken hoort, ja, dan leef je heel leven in angst. Maar als je de Bijbel anders leest en weet, zij die in Christus zijn, die een nieuw leven hebben, die worden, gaan mee met hem, en je gaat met de Heer Jezus mee, dan weet je al, dat weet je nu al, dat je niet meer geoordeeld wordt. Dat je het leven hebt. Op het moment dat je bekeert, heb je het leven uit God. Dan weet je al dat je meegaat in de eerste opstand. En dan weet je al dat je straks voor eeuwig in de hemel mag zijn. En als je dan verschijnt voor de rechterstoel van Christus, is het niet om je alsnog terug te sturen naar de aarde, van spijt me, net niet over de drempel. Nee, dat was je helemaal niet meegegaan. Dus dat, maar inderdaad, heel veel christenen leven in angst hierover.
Dat is feestelijk.
Maar ik denk zelf dat het voor een heel groot deel te maken dus heeft met toch weinig zicht op hoe de Bijbel hierover spreekt. Johannes 3, vers 16, wordt niet meer geoordeeld in het eeuwig leven. Het staat hier heel duidelijk.
Ja.
Heel duidelijk. Matthäus 25. Ik bespreek het heel kort, want de meeste teksten hebben we al een keer besproken. Dus daar hoef ik niet veel over te zeggen. Matthäus 25 is die troon van God, de troon van de heerlijkheid. En dat de volken worden verzameld En de schapen en de bokken worden gescheiden. En het criterium is hoe de schapen en de bokken zijn omgegaan met deze mijn broeders. Het broedervolk van de Heer Jezus Christus.
Met Israël zijn omgegaan.
Zelf denk ik dat dit gaat over wie er het vrederijk in mag gaan. En dat bepaalt uiteindelijk de relatie van de volken ten opzichte van de Joden of je het vrederijk in mag gaan. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Want dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Maar die zou ik even willen parkeren. Waar het nu om gaat is dat dit een ander oordeel is. Een andere troon van God. Een ander moment. Dan de rechterstoel van Christus. Waar wij straks voor geopenbaard zullen worden. En ook een ander moment dan Openbaring 20. De grote witte troon. Ja. Die we ook al gehad hebben. Ja. Want die troon zal juist staan na het vrederijk. Als het vrederijk na 1000 jaren geëindigd is. Als de hemel en de aarde wegvluchten voor hem die op de troon zit. En als alleen maar de doden voor die troon verschijnen om geoordeeld te worden voor altijd. En voor de fijnproevers, dan zijn er nog een aantal andere oordelen. Ik heb hier Jesaja 63 genoemd, dat de Heer Jezus naar Edom gaat om daar een oordeel te voltrekken. Dat zijn specifieke volken, zoals Edom is een broedervolk van Jacob. Daar worden dan specifieke oordelen aan toegezegd om daar dingen recht te zetten. Die gaan we nu verder niet bespreken, maar in die zin voor de volledigheid toch maar even genoemd. Ook dit zullen we in de toekomst, later studies nog wel preciezer gaan bekijken, hoe dingen dan in de tijd, denk ik, samenhangen. Maar ook hier geldt weer, gooi het niet op één hoop. Ook hier staan weer verschillende oordelen met verschillende doelgroepen, verschillende betekenissen en ook verschillende momenten in de tijd. Wat toch wel vrij duidelijk in de Bijbel staat, dat daar een verschil tussen is. Goed, laten we nu eens over onszelf nadenken. Wat is onze toekomst? Nou, daar kan je ook heel veel over zeggen. Ik heb hier 5 dingetjes genoemd. Allereerst 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 en 10. Er staat, God heeft ons niet bestemd tot toorn. Met andere woorden, God heeft ons niet bestemd om geoordeeld te worden voor de troon. En ik denk ook, en dat zijn weer andere teksten, dat God ons niet bestemd heeft om straks, tijdens de grote verdrukking, zijn toorn te ondergaan. Hij heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem leven. Nadruk op samen. Zoals de Heer Jezus leeft, zo zullen wij samen met hem leven. Nu, door onze levensrelatie met hem, maar ook straks, na de wederkomst van de Heer Jezus, als hij komt om ons op te halen, dan leven wij tot in eeuwigheid samen met hem. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hij komt om ons tot zich te nemen, zodat we daar met hem zullen zijn, zullen leven tot in eeuwigheid. Dat is uiteindelijk wat de Bijbel over ons zegt. Waar de Heer Jezus is, waar hij leeft, daar zullen wij leven. En dat gaat eigenlijk, met al die andere teksten, gaat het precies verder. Als het gaat om ons als gelovigen uit de tijd van het Nieuwe Testament, dan wordt heel consequent onze toekomst gelijkgesteld aan de toekomst van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zal leven. In de opstanding heeft hij het leven herkregen. Wij zullen met hem het leven herkrijgen na onze dood. We zullen deel uitmaken van de eerste opstanding. Efeze 1.
Moet je ineens aan denken. Kom je dan bij, we zullen hem gelijk zijn. Zo kan je dat ook vertalen. Dat heb ik altijd zo moeilijk gevonden.
We zullen hem gelijk zijn.
Maar we zijn gelijk met hem waar hij is, zijn wij ook.
Ja, maar gelijk, hem gelijk zijn, dat is in zijn heerlijkheid. We zullen dezelfde positie ontvangen als hij heeft. We hebben net 1 Korinthe 15 gelezen. Heb ik 1 dingetje niet gezegd. Er staat in vers 25... Hij moet regeren, Christus moet regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Het is tijdens het vrederijk. Mm-hmm. En dan staat er in vers 27, wanneer hij zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Dus als de Heer Jezus als mens regeert, zal hij over alles regeren met uitzondering van over God. Want God heeft hem die macht gegeven om als mens te regeren. Dus een uitzondering op de heerschappij van Christus. Christus als mens zal niet over God regeren. Want God heeft Christus die heerschappij gegeven. Maar er is nog een tweede uitzondering over wie Christus niet zal regeren. En welke uitzondering is dat? Ja, dat zijn de strikvragen van de Bijbel. Maar ook dat staat hier gewoon bij de volgende tekst, Efeze 1, vers 22 en 23. Efeze 1, vers 22. God heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Het gaat hier over het vrederijk. God heeft gezegd tegen Christus: jij zult regeren en iedereen zal jou onderdanig zijn. Maar Christus zelf, lees deze tekst verder, is als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Dus Christus als koning die regeert over deze aarde, is zelf ook onderworpen. Aan wie dan? Ja, aan God, 1 Korinthe 15. Maar Christus wil zich vrijwillig onderwerpen aan zijn bruid. En dat zijn wij. Als hoofd over alles aan de gemeente gegeven die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Dat is een moeilijke tekst qua woorden, maar het komt er eigenlijk op neer dat wij zo innig met Christus verbonden zijn, hij het hoofd en wij het lichaam, dat als Christus regeert over deze schepping, wij met hem zullen regeren. Wij zullen aan de andere kant van de troon staan. Hij komt om ons op te halen, zodat hij straks met ons, of beter, wij met hem over deze aarde zullen regeren. En dan krijg je ook die tekst, die gelijkenis van de ponden bijvoorbeeld. Als je de 10 van die ene pond 10 ponden maakt, dan staat er wel gedaan: jij mag regeren over 10 steden. Hè, 10 steden? Ja, tijdens dat vrederijk. Dan mogen wij met Christus heersen over de aarde. Hij regeert en wij mogen met hem regeren. Dus met hem verbonden. 2 Timotheüs 2, vers 11 en 12, er zijn verschillende teksten die het zeggen. Dat wij met hem regeren. 2 Timotheüs 2 vers 11. Het woord is betrouwbaar. Want als wij met hem gestorven zijn. Dat wil zeggen. Onze zonden beleden hebben. Onze oude mensen hebben afgelegd. Dan zullen we ook met hem leven. He, dus dat het leven van Christus. Zich uitstrekt ook tot je aardse leven. Dat wij in de opstanding met hem mee zullen gaan. Als wij nu verdragen, zullen wij straks met hem regeren. Dat is de toekomst van de christen. Waar Christus is, is de christen. Wij zullen samen met hem regeren. Openbaring 19 vers 14 heb ik al laten zien, dat wij ook samen met Christus zullen verschijnen, als hij verschijnt als ruiter op het witte paard, dat de heiligen in de hemel, lees, wij met hem zullen verschijnen voor de wereld. En de meest wonderlijke tekst is Romeinen 8, vers 19 tot 21. Romeinen 8, dat gaat in vers 18 over het lijden van de tegenwoordige tijd. In vers 19 gaat het erover de schepping, de zucht, of het staat in vers 20, de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, die moet worden vrijgemaakt van de vergankelijkheid. En dan staat er in vers 19, de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van Christus.
Nee, de
zonen
van God.
Nee, de zonen van God. Die zou verwachten, de schepping verwacht de openbaring van Christus. Want als Christus komt, dan breekt de tijd van de herstelling van alle dingen aan. Maar hier staat dat de schepping rijkhalsend verwacht de openbaring van de zonen van God. Wie zijn die zonen van God? Dat zijn wij. En zo in de Romeinen, de versen ervoor zijn wij genoemd. Als wij vers 14, Als wij door de geest van God geleid worden, zijn we zonen van God. Dus eigenlijk staat hier dat het vrederijk, de herstelling van alle dingen, aantreedt met de verschijning van de zonen van God. Is geen enkel probleem, want als de Heer Jezus verschijnt, verschijnen wij met hem. Als wij verschijnen, dan verschijnen wij met kielzog van de Heer Jezus Christus. Dus daarom kan Paulus hier zeggen, de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Dan gaat de zegen die Christus aan ons gegeven heeft, die stralen wij als het ware uit naar deze schepping. En de schepping, de wereld, die zal ons samen met Christus zien terugkomen. Dus wij zullen met Christus alle dingen herstellen. En zo staat het ook in vers 21, dat de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van de vergankelijkheid. Dan staat er, tot de vrijheid van de heerlijkheid van Christus. Nee, de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus de vrijheid die wij nu kennen, die vrijheid zal straks het kenmerk zijn van de hele schepping. Wij zijn de eersteling die vrijgemaakt zijn van de vloek van de schepping, van de zonde, van de Satan. Maar straks zal de hele aarde daarvan vrijgemaakt zijn. En dan zal als het ware de vrijheid die in onze levens heerst, doordat we de Heer Jezus kennen, die zal in de hele schepping herkend worden. Omdat de Heer Jezus dan zal regeren en wij met hem regeren. Dat is onze toekomst met Christus. Dus waar Christus is, daar zijn wij. Het Nieuwe Testament is daar heel consequent over. Als je volgens mij in het Oude Testament kijkt, van waar vind je de toekomst van de gemeente, die vind je niet in het Oude Testament. Want die was een verborgenheid, die we vorige keer bekeken. Maar waar Christus is, daar zijn ook de christenen. Daar zullen wij ook met hem verschijnen. Dat is het licht van het Nieuwe Testament op die Oud-Testamentische profetie. We hebben nog twee teksten te gaan. Als afsluiting onze hoop. 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10. Dat is het leven als christen. Wat houdt dat in? De twee doelen. Wat die Thessalonikers gedaan hadden. Want zelf vertellen ze van ons welke ingang we bij u hadden. En dan staat het. Hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd. Om 1. De levende en waarachtige God te dienen. Waarom ben je christen geworden? Om in je leven God te dienen. En 2. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons redt van de komende toren, om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En dan staat er dat hij ons zal redden van de komende toren. Het gaat er niet over de toren van God, want die toren van God die is nu over de zonde, zegt Johannes 3. De toren van God blijft op mensen die God niet kennen. Het gaat hier over de komende toren. Dat is de toren van God tijdens de dag des Heren. En daarvan zal de Heer Jezus ons redden. Hoe dan? Omdat hij komt om ons op te halen voordat die oordelen van God over de wereld plaatsvinden. Omdat wij zo nauw verweven zijn met de toekomst van de Heer Jezus, zegt God, ik haal jullie weg van deze wereld voordat mijn periode van toorn over de aarde zal losbarsten. Daar komen we later nog over te spreken. En tenslotte, Openbaring 22... 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het levenswater nemen om niet. Eigenlijk omdat wij zo dicht verbonden zijn met de toekomst van de Heer Jezus Christus. Zegt de Heilige Geest die in ons woont tegen de Heer Jezus kom. Want de wens van ons hart is om bij u te zijn. Om tot in eeuwigheid de toekomst van Christus te mogen delen. En op de achterkant heb ik een heel klein plaatje weergegeven, waarin de verschillende opstandingen staan en het vrederijk. Bekijk het, het is wel Engels, er zijn weinig plaatjes in het Nederlands, maar daar komen we later nog wel over te spreken.